Goed, vandaag gaan we samen wat nadenken over de gelijkenis van de verloren zoon in Lucas hoofdstuk 15. Dirk heeft vandaag al verschillende gedachten naar voren gebracht, goede gedachten, gedachten waar we ook rekening mee moeten houden. We hebben in de schriftlezing in 1 Timotheus 6 ook gezien dat mensen die rijk willen zijn, mensen die bepaalde dingen begeren die niet in lijn zijn met de wil van God, wat gebeurt daarmee? Die vallen in verzoeking, in een strik en in vele dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Mensen doorboren zich met veel smarten in dit leven, omdat ze hun hemelse vader niet zoeken, omdat ze hun hemelse vader niet erkennen, omdat ze zichzelf tot God willen maken, omdat ze hun eigen wil willen navolgen. Nu, Jezus gaat ons vandaag over die gedachten een les leren. En we weten dat Jezus veel dingen in gelijkenis sprak, zoals we al verschillende keren hebben gezien. En die gelijkenissen zijn ook een deel van zijn onderwijs. Dus 2 Johannes leert ons dan ook, en ieder die te ver gaat en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Nu, wat gaat er aan die gelijkenis van de verloren zoon vooraf? Waarom spreekt Jezus deze gelijkenis? Wel, kijk eens met mij in Lucas 15, vers 1. Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem te komen om naar hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden en spraken, deze ontvangt zondaars en eet met hen. En het is op deze woorden dat Jezus 3 gelijkenissen gaat spreken. De gelijkenis van het verloren schaap, de gelijkenis van het verloren muntstuk en dan de gelijkenis van de verloren zoon. En wij zullen het vandaag hebben over de gelijkenis van de verloren zoon. Nu, tollenaars en zondaars, dat waren mensen die werden veracht door andere mensen. Dat waren mensen die te mijden waren, waar je niet mee wilde omgaan. En hier is Jezus, de rechtvaardige, de heilige, de Zoon Gods. En hij eet met hen. Hij gaat met hen om. En die fariseeën en die schriftgeleerden, die morden daarover, die konden dat niet begrijpen. Hoe kan Jezus met zo'n mensen omgaan? Die mensen, dat zijn zondaren. Maar hier zijn die zondaren en die wilden tot Jezus komen. Die deden hun best om te naderen tot Jezus, om te luisteren wat Jezus tegen hen te zeggen had. Jezus ging niet om met die zondaren, omdat Jezus bij zichzelf dacht van, God, die Petrus en die Johannes, jong, dat zijn saaie pieten. Ik ga een beetje eens kijken als ik mijn vriendenkring niet kan verruimen. En ik ga met zondaren en tollenaars omgaan, want dan brengt een beetje leven in de brouwerij. Soms denken wij christenen misschien zo. Dat we denken van, oh, die christenen, foei, mijn broeder en mijn zuster. Dat is zo'n saaie, die doet niks. Daar zit geen pit in, daar zit geen vuur in. Laten we de vrienden maar zoeken bij goddelozen. Want dat is niet waarom Jezus omging met zondaren en tollenaren. Jezus was ook niet bezorgd als hij daar aan tafel zat met die zondaren en tollenaars om de beschuldigingen die hij naar zijn kop kreeg geslingerd. Want wat deden de fariseeën? Die begonnen te morren. Te morren en te zeggen van kijk eens daar die Jezus, hij eet met die slechte mensen. Jezus trok zich daar niks van aan. En waarom niet? Dat gaan we zien in de gelijkenis. Dus Jezus was niet zozeer bezorgd om zijn reputatie, om wat slechte mensen zouden zeggen, om de dingen die hij deed, die goed waren, die rechtvaardig waren. Maar die fariseeën, die schriftgeleerden, die waren verontwaardigd. Die konden dat niet geloven, dat Jezus met zo'n mensen omging. En ze waren ook niet blij. Waarom waren ze niet blij? Die mensen die tot Jezus kwamen, zoals deze zondaar en tollenaars, die wilden naar Jezus komen. Die wilden luisteren wat Jezus tegen hen te zeggen had. En daar waren die niet blij mee, die anderen. Nu, wat denken wij daarvan? Als wij horen hoe die fariseeën en die tollenaars handelden. Zeggen we dan misschien, ja, dat was goed van hun? Tuurlijk niet. We denken, dat gedrag was niet goed. Wel, neem die gedachte mee naar het einde van de les. De gelijkenis van de verloren zoon. Lucas 15, vers 11. En Jezus zeide, iemand had twee zonen. De jongste van hen zeide tot zijn vader, Vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij, de vader dus, verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden en ging op reis naar een ver land waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Dus hier is een zoon die leeft bij zijn vader. Er zijn eigenlijk twee zonen, een oudste en een jongste. En als we de wet van Mozes wat kennen, dan weten we in Deuteronomie 21 vers 17 wordt er gesproken over het eerstgeboorterecht. En de oudste zoon, omdat hij de eerstgeborene was, die kreeg een dubbel deel van de erfenis. Dus de jongste zoon, als hij naar zijn vader gaat en die zegt van, geef mij mijn erfenis, wat sowieso al heel onrespectvol was ten opzichte van zijn vader, maar hij doet het, dan zou hij dus 1/3 van het vermogen van de vader krijgen. En de oudste zou 2/3 krijgen. En de vader doet het. Hij verdeelt het bezit wat uiteindelijk aan de zonen toekomt. En de jongste zoon, die maakt alles te gelden. En wat doet hij? Wat doet hij? Hij gaat weg van zijn vader. Hij gaat weg van het huis waarin hij is opgebracht. Hij gaat weg van het huis waarin hij altijd bescherming en opvoeding heeft gekregen. Hij gaat weg van het huis waar zijn vader voor hem zorgde, waar hij geliefd werd, waar hij bescherming kreeg. En wat doet hij? Hij gaat naar een ver land, ver weg van zijn vader, en hij gaat daar leven. En wat doet hij daar? Hij verkwist zijn vermogen in overdaad. Deze jonge man wilde vrij zijn. Deze jonge man wilde doen wat hij wilde, zoals hij het goed vond. Hij wilde weg van zijn vader, weg van zijn vaders gezag, weg van zijn vaders beperkingen. En er was een vervreemding in zijn hart van zijn vader. En hij wilde zijn eigen baas zijn in zijn leven. Hij ging niet akkoord met de gang van zaken in zijn vaders huis. Hij wilde vrijheid. Hij wilde vrij zijn. En waar brengt die vrijheid hem? Wel, het brengt hem in een vreemd land. En alles wat hij had geërfd, verkwist hij in overdaad. En wat gebeurt er dan in het verhaal, vers 14? Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden. En we zien dat wel eens, dat mensen, en Dirk heeft daar juist ook over gesproken, mensen kunnen vaak niet gelukkig zijn als ze geen geld kunnen uitgeven. Ze zijn pas gelukkig als ze geld kunnen uitgeven. Je hebt ook mensen die geld niet in hun handen kunnen houden. Die niet kunnen sparen voor als er momenten komen, als er onvoorziene omstandigheden komen waar ze niet op hebben gerekend. Mensen die niet nadenken over de dag van morgen. Wat had die jongste zoon nagedacht? Dat er wel eens een hongersnood zou kunnen komen. En dat hij een deel van zijn vermogen aan de kant moest houden voor als er moeilijke tijden gingen komen. Nee. Hij had de begeerte om te doen en te laten zoals hij het wilde. En hij verkwiste alles in overdaad. En toen kwam die hongersnood. Toen kwam die hongersnood. En wat was het resultaat? Hij leed gebrek. Toen hij bij zijn vader was, had hij toen gebrek. De keuze die hij had gemaakt, bracht hem gebrek. En hij gaat het proberen op te lossen. Hij gaat proberen de toestand op te lossen. Vers 15. En hij trok erop uit en drong zich op aan een der burgers van dat land. En die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Doch niemand
gaf ze hen. Kennen we die spreuk? In Spreuken 16, vers 25. Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. Hij zag zijn problemen niet. Hij wilde niet luisteren. Hij had besloten om vrij te zijn. En denk eens na wat dat bij zijn vader teweeg zou hebben gebracht. Hoe zijn vader zich zou hebben gevoeld als die zoon daar voor hem staat en zegt: Vader, geef maar alles wat mij toekomt, dat is van mij en ik wil weg. Welke pijn dat doet bij een ouder als een kind zich zo gedraagt. En de vader laat hem gaan. De vader kon hem niet tegenhouden, want hij wilde weg. En dit had hem gebracht dat hij in een vreemd land zat, zonder eten, zonder bescherming, zonder de voorzienigheid van zijn vader. En hij gaat naar een van de burgers van dat land en hij wil de varkens hoeden. Nu, als we weten dat varkens voor de Joden onreine dieren waren, die ze niet mochten offeren, die ze niet mochten eten, dan weten we ook wat een grote smet dit is op het leven van die jongste zoon. Wat een grote vernedering dit was, dat hij varkens ging hoeden en dat hij zelfs begeerde om te eten dat wat de varkens aten. Maar niemand gaf het hem. Niemand bekommerde zich om zijn lot. Hij probeerde dus zijn problemen zelf op te lossen, maar het resultaat was, hij geraakte nog dieper in de put. Er was een grote leegte in zijn leven. En hij was trots. Hij was trots. Hij kon nog niet nederig zijn. Maar toen, vers 17, toen kwam hij tot zichzelf. Hij kwam tot zichzelf. Hij ging nadenken over keuzes die hij had gemaakt, waartoe die keuzes hadden geleid. Hij kwam tot zichzelf en zeide: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood en overvloed? En ik kom hierom van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met een uw dagloners. Toen hij in de put zat, toen hij besefte wat een grote puin op zijn leven was, kwam hij tot zichzelf. Zijn vrijheid had hem droefheid gebracht. En hij dacht aan zijn vader en aan het goede leven met zijn vader, hoe goed het daar was. Hij had geen vader meer. Hij was weggegaan van zijn vader. Hij had nood aan een vader. En het breekt hem. Dat besef breekt hem. Hij komt tot zichzelf. En hij komt tot de conclusie: ik ga niet onderhandelen met mijn vader. Ik ga geen eisen stellen aan mijn vader. Ik ben schuldig. Ik ben verkeerd geweest. Er komt een verandering in zijn hart. Nu, verontschuldigingen zijn heel belangrijk in ons leven. In de relatie tussen een man en zijn vrouw, in de relatie tussen ouders en kinderen, in de relatie tussen broeders en zusters, zijn verontschuldigingen heel belangrijk. Maar ik heb wat verontschuldigingen opgeschreven, waarover we gaan nadenken. Want wat gebeurt er soms? Hoe verontschuldigen sommige mensen zich bij degene waar tegenover ze schuld hebben? Stel je voor dat die jongste zoon terugkomt naar zijn pa en zegt: hey pa, hoe is het ermee? Alles goed? Doe alsof er niks aan de hand is. Of zelfs, stel dat hij zou zeggen: ja pa, misschien heb ik dat geld niet zo goed beheerd. Maar ja, de omstandigheden zaten mij ook niet mee. Of stel dat hij zou zeggen: ja pa, waarschijnlijk was ik verkeerd, maar ja, ik ben dan ook niet perfect, hè. Of stel dat hij zou zeggen: maar papa, het spijt me dat het je stoorde, dat ik de erfenis wilde hebben. Stel dat hij zou zeggen: het spijt je dat jij het verkeerd opnam, dat ik ben weggegaan. Wat doet hij? De schuld bij de vader leggen, als iemand zo reageert. En zo verontschuldigen sommige mensen zich. De schuld bij de ander leggen, terwijl ze zelf schuld hebben. Maar dat zijn geen verontschuldigingen. Dat zijn excuses. Stel dat hij zou zeggen: "Wel, vader, als ik iets mocht gedaan hebben, wat misschien niet zo goed was, ja, dan heb ik er spijt van." Proberen zich eruit te praten. Of stel dat hij zou zeggen: "Ja, papa, het spijt me, maar ja, je had me dat geld maar niet moeten geven." Of: "Papa, het spijt me, maar ja, mijn vrienden die hebben mij daartoe aangezet." De schuld bij een ander leggen. "Het spijt me dat je het niet zo fijn vond dat ik niet zo goed heb gehandeld." Dat was helemaal niet het probleem. Of stel dat hij zou zeggen: "Ja, het spijt me, oké, maar laat me nu met rust." Is dat iemand die spijt heeft van wat hij gedaan heeft? Reageerde de verloren zoon misschien op die wijze? Vergelijk het met een man die zijn vrouw mishandelt, die slecht handelt en die zijn vrouw en zijn kinderen verwaarloost en die zegt van: "Ik heb daar zo spijt van." En de volgende dag doet hij net hetzelfde. Is dat iemand die werkelijk spijt heeft van wat hij gedaan heeft? Zo was de verloren zoon niet. Zo was de jongste zoon niet. Hij had besloten: "Ik heb gezondigd. Niemand anders. Ik heb gezondigd. Ik ga terug naar mijn vader en ik ga zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen u." Hij ging niet de schuld bij anderen leggen. Hij ging geen uitvluchten zoeken. Hij ging zeggen zoals het was: "Ik heb gezondigd." Hij schaamde zich voor wat hij had gedaan. Hij was bedroefd om wat zijn keuzes hem hadden gebracht. En dat motiveerde hem om zijn schuld te belijden. En hij gaat dus terug naar huis. Vers 20. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem. Kijk hoe die vader reageert. En werd met ontferming bewogen. Kennen we dat gevoel dat we met ontferming bewogen worden? Ik heb je wel eens verteld van dat verhaal dat ik Jonas kwijt was geraakt in de speeltuin. En het moment dat wij elkaar terug zagen, nadat ik zo ongerust was geweest en hij ook, dan word je in je innerste, in je innerlijke mens zo bewogen. Je ingewanden beginnen te draaien, je wordt overweldigd door dat gevoel. Van enerzijds medelijden en anderzijds vreugde. Hier die vader die wordt met ontferming bewogen. En ongetwijfeld de zoon wordt ook met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet. Viel hem om de hals. En hij kuste hem. De vader had nooit gezegd: "Zoon, jij moet terug naar huis komen." Maar de vader begeerde het. Want de vader stond te kijken: "Wanneer komt mijn zoon terug?" De vader verlangde dat zijn zoon terug naar huis kwam. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem. En hij werd met ontferming bewogen. Hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem wat hij had voorgenomen. Hij zei tot hem: "Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon te heten." En wat zegt de vader? Maar de vader zeide tot zijn slaven: "Breng vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het en laten wij een feestmaal hebben. Want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden." En zij begonnen feest te vieren. De vader was zo blij. Zo blij, niet omdat die zoon zo'n puinhoop van zijn leven had gemaakt, maar die vader was zo blij dat die zoon tot zichzelf was gekomen, besefte welke keuzes hij gemaakt had en erkende dat het verkeerd was, en dat hij met tranen van berouw terugkeerde naar zijn vader, en de vader nam hem in zijn armen, omhelsde hem. De vader was blij en verheugd dat die verloren zoon was teruggekomen. De zoon was dood. Hij is weer levend geworden. De zoon was weg van huis en is terug thuis gekomen. Onder vaders bescherming. Onder vaders zegen. Onder vaders liefde. Maar die oudste zoon, vers 25, die was op het veld. Op het land. En toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knecht tot zich en vroeg wat er te doen was. Deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. Hier is die zoon, die oudste zoon, die altijd geluisterd heeft naar zijn vader, die altijd goed gedaan heeft, die altijd verstandig heeft gehandeld en die hoort muziek, die hoort feest. En als hij dan te weten komt dat dat is omwille van zijn broer, die een puinhoop van zijn leven heeft gemaakt, die verkeerde dingen heeft gedaan, dan kan hij dat niet begrijpen. En die wordt boos. Die wordt boos dat er feest is omwille van zijn broer. En wat doet de vader? De vader in zijn liefde, de vader in zijn geduld, de vader in zijn begrip, spreekt met hem. En dezelfde liefde als de vader toonde aan de verloren zoon, toont hij ook aan zijn oudste zoon. Maar kijk eens eerst wat de oudste zoon nog zegt. Vers 29, maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader, zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst, en nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar mij heb gij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met wat? Met slechte vrouwen, heb gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Dat gemeste kalf was een dier wat de mensen hadden voor bijzondere gelegenheden. En hier komt die nietsnut van een jongste zoon, die zijn leven met slechte vrouwen heeft doorgebracht, die zijn erfdeel erdoor heeft gejaagd, en voor die gaat de vader het beste kalf bovenhalen. Hij kan het niet begrijpen. Hij wil het niet begrijpen. En de vader antwoordt hem. Doch hij zeide tot hem, vers 31, kind, gij zijt altijd bij mij. En al het mijne is het uwe. Wij moesten feest vieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. De vader was geen feest aan vieren om de fouten die de jongste zoon had gemaakt. De vader was feest aan vieren en was blij en gelukkig, omdat de jongste zoon terug thuis was gekomen. Omdat hij tot inkeer was gekomen. En hij bevestigt de oudste zoon, al het mijne is het uwe. Wat is de conclusie? Wat leren wij uit deze gelijkenis? Wel, God is bedroefd. God is bedroefd wanneer een mens ervoor kiest om dienstbaar te zijn aan de zonde. Zonde is wetteloosheid. Zonde is je eigen God willen zijn. Net zoals Satan tegen Eva zei, als je van die vrucht eet, dan zult jij als God zijn. En Eva begeerde dat. Zij wilde haar eigen God zijn. Zij wilde zelf bepalen wat er in haar leven gebeurde. Zij wilde niet luisteren naar wat God had gezegd. En soms maken mensen een grote puinhoop van hun leven. Ze zijn helemaal vervreemd van hun leven met God. Ze gaan weg van de wil van God. Ze kiezen ervoor om onafhankelijk van God te leven. Ze nemen hun lot in eigen handen. En ze hebben opstandige harten. En wat is het resultaat daarvan? Een geestelijke honger. Een geestelijke leegte in hun leven. Laten we eens naar Efeziërs hoofdstuk 4 gaan. Efeziërs hoofdstuk 4. Vers 17, waar Paulus zegt, dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere, dat je niet langer mocht wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods, om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij, geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Maar zij die Christus niet kennen, die zijn vervreemd van een leven met God. Die zijn onwetend, die zijn verhard in hun hart, omdat zij ervoor gekozen hebben om zich over te geven aan de verlokkende ongerechtigheid, aan de begeerte van hun vlees. En soms moeten we ons wel realiseren dat er een tijdelijk genot te vinden is in zonde. Het is niet zo dat zonde iets vies is in onze ogen, dat we zeggen van, oh, daar wil ik nooit iets mee te doen hebben. Nee, er is juist een verlokkende verleiding om te gaan zondigen. En het hart dat niet zich keert tot de Vader, zal daar ook aan voldoen. Kijk maar naar Hebreeën 11, vers 24 tot 26. We gaan daar niet naartoe. Maar Mozes koos ervoor om liever kwaad te verduren dan tijdelijk van de zonde te genieten. Ja, van zonde kan je genieten. Maar in zonde is geen rust en vrede te vinden. Alleen maar ellende. Alleen maar een vervreemding van God. En het loon van de zonde is de geestelijke dood, als ook de eeuwige dood. En die verloren zoon, die kent de tranen van berouw. En dat is wat jij en ik tot God moeten brengen wanneer wij zondigen. Tranen van berouw, die zijn als juwelen voor God. Die verloren zoon kwam thuis niet gewassen, niet helemaal opgemaakt en die zegt, pa, hier ben ik. Nee, die kwam gebroken, leeg en ellendig tot zijn vader. En wat deed zijn vader? Zijn vader bekleedde hem. Bekleedde hem met de mooiste kleden. In Zacharia 3 vers 4 wordt dit over Jozua gezegd. Doet hem de vuile klederen uit. En hij zeide tot hem, zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Ik trek uw feestklederen aan. Dat is wat God met ons wil doen. God wil zijn liefde aan ons tonen. God wil zijn liefde aan alle mensen tonen. Johannes 3 vers 16. Hij houdt van de mens. Maar de mens moet komen tot God met tranen van berouw. En dan zal God die mens zijn ongerechtigheden wegnemen en feestklederen aandoen. En het maakt niet uit wat je in je leven hebt gedaan. Het maakt niet uit hoe groot of hoe erg je zonden zijn geweest. Jezus ging met die zondaren om. Jezus ging met die tollenaren om. Waarvan anderen zeiden, die mensen, daar moet je ver weg van houden. Als jij jezelf tot God keert, dan zal God je herstellen in je relatie met hem. Galaten 3 vers 26. Laten we dat even openslaan. Daar lezen wij, want gij zijt alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij alle die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Kijk eens naar hoofdstuk 5 vers 1. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Waarlijke vrijheid. Niet de vrijheid die de zoon, die de verloren zoon begeerde. De vrijheid om te doen wat hij wilde. Want kijk wat die vrijheid hem bracht. Christus wil ons waarlijk vrijmaken van de zonde en van het loon van de zonde. Kijk eens in vers 13 van hoofdstuk 5 van Galaten. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld in dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik. Wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest, en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkander. Waarom? Deze staan hier tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. De verloren zoon wilde doen wat hij wilde doen. De mens Gods, die wil doen wat God zegt dat we moeten doen. Die zal met tranen van berouw komen. Lees verder met mij in vers 18. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vete, twist, afgunst, uitbarstingen van toren, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke. Waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. God wil dat wij vrij zijn van hoererij. Vrij zijn van al die zonden die hier worden opgesomd. Dat wij ons niet laten knechten door die begeerte, maar dat wij waarlijk daarvan vrij zijn. En kijk wat er dan staat in vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Wat wij willen, is gekruisigd met Christus. Onze begeerte is gekruisigd met Christus. Om nu Christus te gaan dienen. Om nu in de bescherming van de Vader te komen. Om nu de liefde van God te kennen. Om nu in de voorzienigheid van God te leven. Het verheugt God dat zondaren zich bekeren. Het verheugt God dat zondaren ervoor kiezen om niet meer zichzelf te dienen, maar om hem te dienen. En we moeten oppassen dat wij niet zijn zoals de oudste zoon. Dat wanneer mensen grove zonden hebben gedaan, dat ze een grote puinhoop van hun leven hebben gemaakt, dat wij zouden zeggen, die mens die is hopeloos verloren. Die verdient het niet meer. Want kijk naar de Vader. Kijk hoe de Vader zijn armen openhield voor de zoon die een puinhoop van zijn leven had gemaakt. Wij moeten oppassen dat wij niet zo'n onderscheid gaan maken tussen de mensen. Het feit blijft, Jacobus hoofdstuk 4 vers 6, dat God de hoogmoedige weerstaat. Maar nederige geeft hij genade. Niemand van ons kan zonder de genade van God. We hebben allemaal God nodig. We hebben allemaal zijn bescherming en zijn liefde nodig. En het mooie aan deze gelijkenis is, God houdt van alle mensen. God wil dat alle mensen tot dat punt komen, dat ze terug thuis komen bij een hemelse Vader, opdat Hij hun tot een Vader kan zijn. En laten wij onszelf niet misleiden in deze gedachte, dat Gods genade ons wordt gegeven, dat we kunnen blijven wandelen in de zonde. Want mensen die zo wandelen, mensen die zo leven, die hebben nog niet begrepen waar het om gaat. Zoals we ook kunnen lezen in 2 Korintiërs hoofdstuk 12. 2 Korintiërs hoofdstuk 12, laten we dat samen heel vlug even openslaan. Vers 21, waar Paulus tegen de christenen in Korinthe zegt, ik vrees dat als ik weer kom, mijn God mij bij u verootmoedigen zal, en dat ik zal hebben te betreuren, om vele van hen die vroeger in zonde geleefd hebben, en nog niet tot berouw zijn gekomen over de onreinheid, hoererij en ontucht die zij gepleegd hebben. God wil dat wij ons hart vernederen. God wil dat wij ons hart leegmaken, dat we erkennen, ja, ik ben fout geweest. Ja, ik heb gezondigd. Maar toen de verloren zoon thuis kwam, denken wij nu echt dat de verloren zoon terug die dingen ging doen die hij gedaan had toen hij in dat verre land leefde. Dat hij terug de vrijheid kreeg van zijn vader om te zeggen, ja, ik kan al die slechte dingen doen. Ja, ik kan mijn vermogen gaan verkwisten. Nee, de verloren zoon besefte zijn schuld, besefte zijn fout en hij kwam terug om te leven in dienstbaarheid aan zijn vader, in erkenning aan zijn vader. De schrift leert ons dat kinderen hun ouders moeten eren, want zo behoren de mensen hun hemelse vader te eren. En niet om tijdelijk van de zonde te willen genieten, maar om de zonde af te leggen. Om geen deel te hebben aan de zonde. Om werkelijk vrij te zijn. En dan wil ik tot slot als laatste tekst lezen met een tekst die Dirk juist ook heeft gelezen. Die ook mooi aansluit bij de les. 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 13. Omgord dus de lendenen van uw verstand. Wees nuchter. En vestig uw hoofd volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Voegt u als gehoorzame kinderen niet naar de begeerte uit de tijd uw onwetendheid, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook gij zelf heilig in al uw wandel. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Gebruik de vrijheid die Christus u geeft om heilig te worden, om heilig te leven. Vers 17, en indien je hem als vader aanroept, indien, die zonder aanzien des persoons naar ieder werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uw vreemdelingschap. Wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel. Uw wandel die u niks opbracht dan alleen maar leegte, geestelijke armoede en ellende. Die ijdele wandel die u van de Vader overgeleverd is. Maar gij zijt gekocht. Gij zijt vrijgekocht van dat leven met het kostbare bloed van Christus. Als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Neem die gedachte mee. Indien jij van Christus zijt, dan zijt gij vrijgekocht van die ijdele wandel. Leef daar niet meer in. Leef als de verloren zoon, die beseft wat hij gedaan had, die thuisgekomen was om terug bij zijn vader te vertoeven. Amen.